Vanmorgen hoorde ik ergens uit het nieuws geciteerd, iets wat helemaal niet nieuws was, maar een verhaal over dat wij in de westerse wereld, wij hebben God afgeschaft, omdat wij tot de conclusie zijn gekomen hier in het Westen dat er geen enkele grond is voor het geloof in het bestaan van God. Of zoiets, er kwam nog veel meer onzin voorbij trouwens, over religie enzovoorts. En dat werd voorgelezen door een broeder die zei, nou, ik wil er verder niks over zeggen, behalve dan dat ik daar niks in herken. Want ja, dat was natuurlijk omdat het hele stuk ging over religie. En wat dat zou voorbrengen, voorstellen en wat voor geschiedenis daarachter stak. En ja, wij zijn nou eenmaal niet religieus, ik zeg het nog maar eens een keer. Ik herken daar ook verder niks in. Wij zijn gelovig en dat is omdat wij, nou ja, ik spreek voor mezelf in elk geval, omdat wij van mening zijn dat er zeer goede gronden zijn, niet alleen voor het geloof in het bestaan van God, maar er zijn nog betere gronden om te geloven in het woord dat van hem geacht wordt afkomstig te zijn. Want wij hebben het getuigenis van niet alleen de schriften, ik ga even wat zeer orthodoxe dingen zeggen, dat vind ik altijd leuk. We hebben het getuigenis van de schriftuur en van de creatuur. Uit de schepping namelijk, dit is gewoon Romeinen 1 dus. Hè. We hebben het woord, maar we hebben ook de natuur als zodanig. Ik zie dan die dingen, vooral deze tijd van het jaar, en denk ik, ja, en dat is dan allemaal maar zo vanzelf ontstaan. Een prachtige roos zag ik van de week voorbij komen. Geweldig mooie roos. En dan denk ik, ja, en die is dan vanzelf ontstaan. Nou ja. Zoals de man zei, zo'n groot geloof heb ik niet. Die is ook klassiek en ook volstrekt orthodox. We hebben gronden genoeg om uit de natuur te constateren, niet alleen het bestaan, maar ook het werk van God. En voor zover dat niet vast ligt in schriftuur en creatuur, hebben we ook altijd nog de historie. De geschiedenis. Die is ook klassiek, want nogal klassiek, geen duizenden jaren oud, maar nogal klassiek, was en is de vraag, noem mij eens één reden waarom ik zou geloven in het bestaan van God. Waarna de man zei als antwoord, de Joden, Sire. Want hij zei tegen Frederik de Grote, de een of andere koning was dat, de grote koning van Pruisen enzovoorts. De Joden, Sire, want waar komt het volk dan vandaan? En voordat je het weet zit je midden in de Bijbelse geschiedenis. En dat kan weer alleen als die wonderen hebben plaatsgevonden zoals de Bijbel ze beschrijft enzovoorts. We hebben gronden genoeg. En toen vroeg ik het aan Petrus, dat was niet vanmorgen, maar dat was vanmiddag. Toen vroeg ik het aan Petrus, hebben wij gronden daarvoor? En die zei, ja zeker hebben wij gronden, want schreef hij in 2 Petrus 1... We hebben zo het een en ander aan argumenten. En daarom zegt hij, want ik neem een draad op, die van Petrus zelf. Hij zei, daarom zal ik niet verzuimen, vers 12 van 2 Petrus 1. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwekken door vermaning. En dan alzo ik weet dat de aflegging mijn tabernakels haast zal zijn en wat het maar is. En Petrus zegt dus, wij hebben dezelfde boodschap, wij blijven die ook prediken, daar verandert niks aan, daar gaan wij gewoon mee door, dat is onze verantwoordelijkheid enzovoorts. Die heb ik nog even gelegd naast Johannes. En Johannes zei, ja, wat wij van de beginnen gehoord hebben. En wat wij aanschouwd hebben en getast hebben van het woord des levens, dat verkondigen wij u. Dat wil zeggen, dat gaat gewoon door. Het blijft dezelfde boodschap, het blijft hetzelfde woord van God. Dat de eeuwen doorstaat, Want God verandert niet en zijn woord ook niet. En God zelf zei, al wat uit mijn mond uitgaat, zal niet ledig wederkeren. Ik zal het bovendien niet terugnemen, ik zal het niet herroepen. Dit is het en je moet het ermee doen. Dat komt weer ergens anders vandaan, je moet het ermee doen. Maar zo is het natuurlijk wel. En ik persoonlijk ben altijd geneigd te zeggen, God zij dank, dan weet je in ieder geval waar je aan toe bent. En de man die vanmorgen dat verhaal naar voren bracht, die zei, ik herken mij daar niet in, die legde het wel uit. En hij zei, ik heb niet gezocht naar religie, naar bevrediging of wat dan ook, ik heb alleen van jongs af aan gezocht naar de waarheid. Ja, ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik ook denk ik, en ik kan het redelijk goed bewijzen dat het zo was, van jongs af aan. Gewoon de waarheid, hoe dicht je er dan ook bij bent, ik persoonlijk dus ook gelukkig maar. Maar niettemin, dat is waar het om gaat. Als men dat zoekt, zal men ook vinden, omdat hij die de waarheid en de weg in het leven is, zich nou eenmaal dan bekend maakt. Maar hoe dan ook, deze dingen liggen vast. Maar een van de problemen waarmee wij hier in het zogeheten Westen dan van doen hebben, is dat men na verloop van eeuwen die Bijbel heeft dichtgedaan en heeft gedacht, we gaan het zelf wel verzinnen. En men heeft de menselijke reden, het menselijk denken geplaatst boven de openbaring. Maar daarmee helemaal boven de realiteit. Want de realiteit is dat die mensen dat uitdenken op een studeerkamertje in het donker, weet ik veel waar ze dat doen, maar in ieder geval die onder ogen dicht en gaan zitten. U weet hoe dat gaat? In gedachten denk ik aan het boeddhisme, weet u wel. Er zit zo'n man, zo'n dikke kerel, oké, van goede afkomst, prins schijnt hij geweest te zijn, die Gautama enzovoort. Maar u kent hem allemaal als die man die dichtgegroeid is, zal ik maar zeggen, geen voet verzet, want ik kan hier niet, zijn benen zitten in de knoop, heb ik gezien. En zijn armen geloof ik ook, dat weet ik niet zeker meer trouwens, maar in ieder geval, en die zit dat dan uit te denken. En die heeft zich teruggetrokken van zijn verantwoordelijkheden, is de hort opgegaan en hij heeft een wereld uitgedacht en is teruggekomen met het idee, met de waan, dat wat hij heeft uitgedacht, dat dat de wereld is en dat die zo zou moeten zijn, enzovoorts. En het woord waan is daarbij volledig op zijn plek. Er zijn aanverwante termen, die zal ik u besparen. Maar zo gaat dat. Ik steek wel vaker de draak met het woord draak zocht ik ook even op voor deze gelegenheid. Ik steek al vaker de draak met de zogenaamde grote denkers der mensen. Dat zijn meestal de mensen die niks doen en die gaan uitdenken hoe het zou moeten. En we hebben daar al die, niet alleen religies aan te danken voor een groot deel, maar ook al die andere wereldbeschouwingen die we dan weer tegenkomen in de samenleving en in de politiek en wat het maar was. Of wat onze broeder aanhaalde in China, weet ik veel. Men bedenkt wat, men maakt wat, ik heb het over het communisme in dit geval dus. Hè. Men bedenkt wat, men zegt zo zal het moeten en dan men probeert dat te realiseren. En na verloop van tijd weten we ook hoe dat uitpakt. Want hoe dat uitpakt is dat men zoiets ontwikkelt en dan blijkt het na verloop van tijd niet te kloppen. En dan ben je generaties verder gewoonlijk en dan stort zo'n systeem weer in elkaar en dan moet het weer overnieuw beginnen. Dat is de wereld waarin wij leven en dat is zo omdat het zaakje gestuurd wordt door de leugenaar van de beginnen. Degene die in de waarheid niet is staande gebleven, de duivel, de satanas, de verklager der broederen, de verleider der volken. Ik ben even in openbaring 12 voor het gemak, want er staan die termen allemaal achter elkaar. En natuurlijk in Johannes 8 enzovoorts. En dat is de inspiratiebron tot vandaag van de denkers der mensen, die hun ideeën ontwikkelen. En wat ze ontwikkeld hebben is niet onderzoek met als uiteindelijke conclusie God bestaat niet. Het is God bestaat niet, daar gaan we vanuit en dan gaan we kijken of we daarmee vanuit dat standpunt de wereld kunnen inrichten. En een wereldbeschouwing kunnen ontwikkelen. En tot op heden is dat niet gelukt. We leven in de tijd van de langzaam maar zekere en steeds snellere ondergang van de zogeheten westerse cultuur, Wij denken dat het meteen de hele wereld is, maar dat valt voor mij natuurlijk. Want wij denken dat onze wereld, de westerse wereld, dat dat de wereld is. En zo is het nou ook weer niet. En die wereld is op zijn retour. Omdat die, nou ja, verkeert in de belachelijke omstandigheid waarin men het bestaan van een schepper ontkent en waarin men nota bene gelooft, waarom dat Italiaans is weet ik ook niet, maar Latijn dan. Waarin men nota bene gelooft dat al die dingen waarin wij leven, de hele natuur en alles, dat dat zomaar vanzelf is ontstaan. Ik zeg wel eens, wij zijn de risée van heel de rest van de wereld. Want de hele rest van de wereld gelooft men in ieder geval in de een of andere hogere macht. Die ergens achter moet steken omdat de dingen anders niet te verklaren zijn. Maar de grote denkers der mensheid hebben zogenaamd uitgevonden dat God niet bestaat. Maar ik waarschuw u, dat is niet zo, het is andersom. Ze zijn ervan uitgegaan en hebben op die grond allerlei theorieën ontwikkeld, waarin dus sowieso geen vaste normen en waarden meer zijn, want als God weg is, dan heb je geen normen en waarden. Dan heb je problemen met begrip als man en vrouw, maar niet zo lang geleden heb ik geprobeerd u dat uit te leggen, geloof ik, voor zover zoiets mogelijk is. Want hoe kun je onzinnige dingen nou op zinnige wijze uitleggen? En bestrijden. Dat gaat dus ook helemaal niet. Maar wij zijn die dingen kwijt enzovoort. Hè. Wij zijn zelfs in de belachelijke omstandigheid geweest hier in Europa, dat we zelfs de kalender veranderd hebben en het jaar hebben ingedeeld in, ik meen, 10 maanden of zo, want het moest via tientallen stelsel enzovoort. En de week veranderd hebben in een periode van 10 dagen. Weet u dat nog of niet? In Nederland ook. Echt wel? Ja. Weet u dat niet? Ja, dat is echt waar. Sinds de Franse Revolutie. Alle maanden hadden ook ineens een andere naam enzovoorts. Dat is echt, want ze zijn opnieuw begonnen te tellen vanaf de, ik geloof, 1795, wanneer het maar was. Het zoveelste jaar van onze vrijheid. En zo hier in Nederland, zeker wel, netjes allemaal overgenomen. Het heeft geen stand gehouden, maar het streven wat erachter stak is natuurlijk duidelijk. Totale ommekeer, alle vaste normen, alle vaste begrippen weg enzovoorts. En het lukt ze aardig, nou ja, niet zo snel als de bedoeling was, maar dan toch. Maar wat wij hebben, is dit woord. Dat is ook wat Petrus in dit schriftgedeelte uiteindelijk zegt, maar dan zijn we in het laatste vers ongeveer, nou ja, de laatste 3 versen van dit hoofdstuk. Maar hij noemt het als laatste. Maar in de eerste plaats zegt hij, het woord verandert niet, de boodschap verandert niet en zou ook bij herhaling gepredikt worden. Ik zal niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen. Dat is vers 12. Hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. Ik moet u meteen zeggen dat waarheid nooit verandert. Ja, dat is omdat het waarheid is. De filosofen, de grote denkers der mensheid, hebben uitgevonden dat ieder mens zijn eigen waarheid heeft. Maar dat heet niet waarheid hoor, dat heet waan. En eigenlijk heet het dan leugen. Maar ja, ik ben niet de grote denker der mensheid, godzijdank. Want je kunt je beter gewoon onderwerpen aan het woord van God. En gewoon vasthouden aan het begrip waarheid. Waarheid is dat wat onwankelbaar is. Dat weliswaar zeldzaam is. En je kunt het ook meteen negatief zeggen. Waarheid is dat wat in de wereld in ongerechtigheid ten onder gehouden wordt. En andersom, waarheid is dat waarvan wij als gelovigen pilaren zijn. Dat is 1 Timotheus 3. Wij maken deel uit van het huis Gods. Dat is dus wat elders heet de tempel. Dan wel een woonstede gods in de geest, een geestelijke tempel. En die is pilaar en vastigheid der waarheid. Gebouwd op het fundament dat gelegd is. En hoe dat maar heet in de verschillende schriftplaatsen, met opzet gooi ik ze door elkaar. Want ja, het is een algemene nieuwtestamentische waarheid dat wij als gelovigen tegenwoordig, tegenwoordige waarheid hebben we het over. Sinds de opstanding van Christus, sinds deze bedeling zal ik maar zeggen, zijn wij als gelovigen een priesterlijk volk. Nou ja, in de praktijk het priesterlijke volk. En dat betekent dat aan ons de woorden Gods zijn toebetrouwd. En dat dit huis dat wij zijn, die tempel, dat een huis Gods is, omdat het woord van God daarin bewaard zal worden en opdat het woord Gods daarin bewaard zal worden. Wij zouden de waarheid betrachtende, dit is Efeze 4, wij zouden de waarheid betrachtende, als die te moeilijk is, dan wordt het gewoon dragende. Wij zouden de waarheid dragende alleszins opwassen in Christus. En over dat opwassen of opgroeien in Christus, daar heeft de apostel Petrus het over. Ik heb het niet met u gelezen, het waren de voorgaande versen. En dan volgen deze, ik zal niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet, enzovoorts. En dat aspect van het bewaren, dat impliceert dus ook inderdaad de herhaling. Het blijft dezelfde boodschap. Iemand zei, die Apollinaris, want die predikt nu nog steeds hetzelfde als wat hij toen ook. En om dan met een ander te spreken, die zei, beter complimenten hadden ze me niet kunnen maken. En zo is het maar net. Het woord verandert toch niet? Je inzicht kan vergroten hoor, ik denk wel dat dat wel gebeurt. Maar het woord verandert niet en daarmee de boodschap essentieel ook niet. En dat is wat Petrus dus ook zegt hier. En hij noemt de tegenwoordige waarheid niet omdat we tegenwoordig een andere waarheid hebben dan vroeger of eventueel in de toekomst. Want waarheid per definitie verandert niet. Maar het heet tegenwoordige waarheid omdat het gaat om de waarheid met betrekking tot onze tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, wat is er in onze dagen actueel? En daarmee kom je terecht bij wat ik altijd noem, maar het is ook een klassieke term, wat ik altijd noem het tegenwoordige werk van Christus. Want ja, hij is wel gisteren en heden tot in eeuwigheid dezelfde, maar dat betekent niet, wat sommigen denken, dat hij in het verleden en in het heden en in de toekomst niet hetzelfde doet. Dat betekent het niet. Daar gaat het niet over. Hij is en blijft dezelfde, maar in de loop der tijd verandert zijn werk. Omdat er aan hem wel degelijk iets veranderd is. Dat is namelijk dat hij inmiddels gezeten is aan de rechterhand Gods in de hemel. Dat is dezelfde die ooit hier op aarde kwam overigens. Hij is gezeten aan de rechterhand Gods. En dat in afwachting van de bestemde tijd waarop hij zijn koninkrijk, Messiaans rijk, hier op aarde zou openbaren. En in die tussentijd, zegt de Bijbel, heeft hij zich gewijd aan de vorming van de gemeente. Dat wil zeggen, hij heeft zich overgegeven voor ons, opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw en opdat hij zich die gemeente heilig en zonder vlek of rimpel zou voorstellen, of hoe het er maar staat in de diverse schriftplaatsen, opdat hij een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken, enzovoorts. Dat zijn zo de schriftplaatsen. Dat is het tegenwoordige werk van Christus. En daar kom je meteen al, maar dat weet u langzamerhand, mag ik hopen, kom je meteen al in de bekende discussies terecht. De vraag namelijk naar wat het christendom of wat die God dan eigenlijk voor de wereld betekend heeft in de afgelopen 2000 jaar. En het enige wat men kan vaststellen is dat het toch wel een boel ellende is in de wereld en ook in een christelijke wereld enzovoort. Dat er geen verschil tussen is. En dat dus kennelijk, want dat is de conclusie die men graag trekt, dat dus dat hele idee van God, van Christus en van christendom, dat dat allemaal flauwekul is, omdat het de mensheid immers niks gebracht heeft. Dan moet ik u zeggen, het heeft de mensheid wel degelijk wat gebracht. Al moet ik ook zeggen dat dat niet de bedoeling was, voor zover ik weet. Maar het heeft de mensheid wel wat gebracht, want tot aan de dagen, nee, ik neem maar een dag, tot aan de dood en opstanding van Christus, lag het kern van de wereldgeschiedenis lag in het Midden-Oosten. Men ziet de oude wereldrijken, zoals ze in de Bijbel beschreven worden, Egypte, Assur, Babel, Medo-Persië, het Griekse Rijk, enzovoorts. En ook het Romeinse Rijk strekte zich ver naar het oosten uit. Nou ja, niet zo heel ver als de vorige, maar wel degelijk naar het oosten. En in de dagen van het Romeinse Rijk kwam dus het christendom de wereld in. Dat wil zeggen, werd de Heer Jezus geboren toen heel de wereld beschreven zou worden onder Augustus, de Romeinse keizer, enzovoorts. En het vervolg erop is de opstanding van Christus nog steeds in de dagen van het Romeinse Rijk. En het evangelie is gepredikt geworden en heeft zich gevestigd. Niet in het oosten, niet in het Midden-Oosten, niet in het Verre, niet in het nabije oosten, maar in het westen. En de kern van de, moet je zeggen, beschaving, wereldbeschaving, ontwikkeling van de mensheid is gelegen geweest hier in het westen. En het is gebleven zo ongeveer tot onze dagen, maar dat is weer zo omdat in onze dagen langzamerhand de Christus uit het systeem gehaald is en uit het denken van de mens en daarmee alle normen en waarden. En dan stort het hier in elkaar. En wat de eeuwen door altijd is tegengehouden, namelijk dat we overlopen worden door andere religies. Ik zei niet allochtonen. Ik zei dat we overlopen worden door andere religies. Ja, dat is in al die eeuwen niet gebeurd. Het is altijd tegengehouden geworden. Het is nu over. En ik weet niet of u weet hoe dat gegaan is hier in Europa in de tijd. Het is eerder overlopen geworden. Maar de lui die hier toen kwamen, dat is de grote volksverhuizing. Die zijn in het algemeen gekerstend. Dat wil zeggen, in het algemeen heeft daar het woord van God ingang gevonden. Niet zoveel als wij zouden gehoopt hebben, maar toch is dat gebeurd. En nu wordt weer Europa overspoeld en nu gebeurt het op een hele andere manier. Nu ineens moeten we dat allemaal respecteren hier en allemaal later. En dat leidt tot de ondergang van de hele westerse wereld. En niet alleen Europa, dat lijkt mij een duidelijke zaak. En bovendien in overeenstemming met het profetisch woord ook. Maar toen maar weer. Maar dat is de gang van zaken. Maar intussen heeft het christendom de wereld wel degelijk van alles gebracht. Maar ik kan het u moeilijk gaan uitleggen, want dan gaan we het hebben over cultuurgeschiedenis. En ik heb u al eens gezegd, er was in de tijd een mooie televisieserie van, voor de evangelische omroep, toen die net was opgericht, onder de titel Hoe zouden wij dan leven? Waarin uiteengezet werd met beelden en alles, waarin uiteengezet werd dat de hele westerse cultuur per definitie een christelijke cultuur was. Gebaseerd was op het christendom, op het geloof in de Heer Jezus Christus, op de Bijbel en wat het maar was. En wij weten het, want ook tegenstanders, ook ongelovigen spreken over het joods-christelijk erfgoed. En zo is het maar net. En dat is een wijd begrip. Ik heb bezwaar tegen de naam. Maar goed, het doet er nou niet zoveel toe. Maar over die dingen gaat het. Kortom, het christendom heeft wel degelijk wat gebracht. Je zou er blij mee moeten zijn. Maar men heeft een hekel aan Christus. Men heeft een hekel aan God. Men wil geen meerdere meer boven zich hebben. En daarom hebben wij de denkers die dan uitdenken een wereldsysteem en een wereldbeschouwing zonder God. Daar zitten wij mee. Het is vechten tegen de bierkaai om dan je cultuur, je maatschappij, je land in stand te houden. Dat gaat ook niet lukken. Dat is een onmogelijkheid. Maar de boodschap is dezelfde gebleven. Bijbelse waarheid is ook hetzelfde gebleven en het heet dus tegenwoordige waarheid. Het gaat over het tegenwoordige werk van Christus. En dat is niet de verbetering van de wereld of de ontwikkeling van West-Europa of van de blanke volkeren. Dit is geweest de roeping, de verzameling, de opbouw van zijn gemeente. En dat is het tot vandaag. Dat verandert niet. Daar komt pas een eind aan als de Heer die gemeente tot zich neemt, van de aarde wegneemt, want de bestemming van de gemeente is nou eenmaal niet op aarde. Maar het eindigt dus als de Heer die gemeente wegneemt en daarmee een eind maakt aan zijn tegenwoordige werk om de draad van de echte wereldgeschiedenis weer op te vatten, namelijk het werk met betrekking tot de openbaring van zijn koninkrijk. Dat is het. En dan passeert alsnog, nou ja, ik neem aan dat u dat weet, dan passeert alsnog de 70ste week van Daniël met alle consequenties van dien. De geforceerde prediking van het evangelie in Jeruzalem, uitlopend in de ondergang van Jeruzalem enerzijds, maar in de verzameling van een gelovig overblijfsel daaruit anderzijds. En het is het allereerste begin van de openbaring van Jezus Christus. Dat wil zeggen, van zijn wederkomst, zoals we dat dan noemen, zijn verschijning, zijn openbaring. Kortom, de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. Maar dat is niet het tegenwoordige werk van Christus. In tegenstelling tot wat algemeen binnen het christendom geloofd en gedacht en gewenst wordt, namelijk de vestiging van het koninkrijk Gods op aarde of de uitbreiding daarvan of hoe men het maar noemt. Het is een hardnekkig misverstand. Dat de Heer werkt aan een koninkrijk, dat is waar, maar dat betreft de roeping van de gemeente als een volk van eerstgeborenen dat betrokken zal worden in zijn koninkrijk en in de openbaring daarvan. Maar hier op aarde geldt nog steeds uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. En in de hemel geschiedt nog steeds niet Gods wil, want daar vliegt wat volk rond. Ja, of ze daar lopen, weet ik niet. Fietsen schijnt van niet, maar goed. Dus daar vliegt wat volk rond, dat leek me wel goed te allitereren. Nou goed, daar vliegt wat volk rond wat daar niet thuis hoort, wat in opstand is tegen God. Dat is al heel lang zo en daardoor gebeuren de dingen die niet naar de wil van God zijn. Laat staan dat het op de aarde zou gebeuren. Maar dat is dus inderdaad pas in de toekomst. En vandaar dat gebed dat iedereen kent. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En dat je onderweg zorgen moet hebben gewoon over je bestaan in het algemeen. Dat drukt zich uit in geef ons heden ons dagelijks brood. Nou ja. Wij hebben daar al jaren in Nederland niet al te veel problemen mee met het dagelijks brood. Maar voordat je het weet, gaat je land failliet, zijn de winkels leeg. En dan moet je die Colombianen binnenlaten met hun hulpgoederen in Venezuela. Colombia, ik vind het wel leuk. De duiven betekent dat, hè? Colombia, het land van de... Hij is genoemd naar Columbus. Maar goed. Maar Colombo, dat is een duif. Daarom heette het schip van Columbus, heette Duifken, nee? Oké, nou, laat maar zitten dan. Het is echt waar. U nooit een columbarium achter in de tuin gehad? Nee? Een duiventeel. Er staat er hier vlakbij een trouwens, maar... Doe maar. Laat maar zitten. Maar zoiets. Maar dan moet het brood van buiten komen. En je denkt, dat kan toch niet, maar dat kan wel. Het is niet het eerste land wat failliet gaat waarbij de winkels leeg zijn en waar men dus niks te eten heeft. En daarnaast heb je al die strijd en die oorlog enzovoort, mensen die elkaar naar het leven staan en vergeten om brood te bakken, dan wel om koren te zaaien of weet ik het, het land te bebouwen. En voordat je het weet staat de voorraden op en heb je niks te eten. En Nederland is net op tijd bevrijd geworden, anders was het uitgehongerd geweest. Na zoveel jaar geen landbouwproducten meer enzovoorts. En iedereen betrokken in de oorlog en wat er maar mee samenhing. Zo is het nou eenmaal. Zo gaan die dingen. En dus geef ons heden ons dagelijks brood. En ik zeg dat nu, dit is betrekkelijk recent. Maar in de middeleeuwen is Europa een paar keer te prooi geweest aan hongersnood. Door vervolgingen, door oorlogen en met name godsdienstoorlogen. Echt wel. Nou ja, en dan komen daar de besmettelijke ziekte bij. Die halen de schoolboekjes. Maar hongersnood, jawel. Nou toch, ook in Nederland trouwens. Toch. Kortom, het tegenwoordige werk van Christus valt binnen de categorie tegenwoordige waarheid. En Petrus zegt, ik acht het recht te zijn daarover te spreken, dat te herhalen. En we zijn dus wat 2000 jaar verder of zo. En we moeten dat nog herhalen, want als we dat niet doen, vergeet men het. En valt men vanzelf terug naar het niveau van de mens in het algemeen. Die of zegt, och, het zal mijn tijd wel uitduren. Dat heet après nulle delusie en dan ben je toch weer bij de Bijbel terecht. Bijbelse geschiedenis. Maar doe maar. U weet wel, na onze zondvloed. Zo van, het kan ons niks schelen. Dat is de ene kant. En de andere kant is men bezig om een betere toekomst te bouwen voor onze kinderen. En als dat te dichtbij lijkt, dan is het voor onze kleinkinderen. Want we moeten de aarde, de hele wereld, de hele kosmos moeten we toch netjes overdragen aan onze volgende generatie. En onze kinderen, die we overigens niet meer mogen krijgen, want daar kan de wereld niet tegen. Nou ja. Ik kan daar niet serieus over spreken. Dit zijn belachelijke dingen allemaal. En men bouwt aan een utopie. Men bouwt aan een waanidee. Een betere toekomst. Hoezo? Toekomst bestaat niet, die is er niet. En waarom moet het beter dan... Wat is er met vandaag dan mis? En hoe komt het dan dat er met vandaag wat mis is... zodat er morgen wat anders moet komen? Enzovoorts. Wat is er voor een idee? En waarom moet men altijd zo nodig iets opbouwen? Het liefst een wereldrijk. Het liefst de hele mensheid verzamelen in één regering. Dat denkt men, want er zitten die lui uit te denken... met de armen over elkaar en de benen gekruist onder het achterste. Zitten ze dat uit te denken van... heel de wereld onder één regering, wat zou dat geweldig zijn? Nou, dan heb je geen mensenkennis als je denkt dat dat geweldig is, hoor. Dat gaat niet werken. Dat kan nou eenmaal niet vanwege de verschillende mensen die er zijn, een verschillende volksaard enzovoorts, die in verschillende volken hebben verschillende regeringsvormen of staatsinrichtingen nodig, omdat ze er anders niet mee kunnen leven. Zo simpel is dat. Het is klassiek, ik ken uw geschiedenis. Dat is historisch besef. Alleen dat komt niet uit met de theorie en met de filosofie die men vandaag propageert. Het is gebrek aan inzicht. Zoals jaren geleden meneer Rob Hoogland schreef in de Telegraaf. Dan weet u welke krant ik lees onder andere dan. En Rob Hoogland in de Telegraaf die zei... het is bekend dat de wereld naar de bliksem gaat. Hij zegt maar, als u vraagt waardoor... dan zeg ik in de eerste plaats door gebrek aan historisch besef. De man is volstrekt ongelovig. Zeer vijandig tegenover elke vorm van godsdienst. Maar soms heeft hij gelijk... En in dit geval ook. Gebrek aan historisch besef. Als je historisch besef had, kende je geschiedenis, kende je Bijbelse geschiedenis. Weet je wat God gedaan heeft in de loop van de geschiedenis en wat hij vandaag doet. Enzovoorts. En als je dat niet wil weten, hoe dat zit. Als je van de geschiedenis dus echt niks wil leren. Nou ja, dan gaat het niks worden dus. En weet u wat er dan gebeurt? Dan stort zo'n land in, gaat zo'n land failliet, stort de samenleving in. Dan wordt de mens teruggeworpen naar het allerlaagste niveau, naar de meest principiële dingen. Of je dat laag moet noemen, weet ik niet, maar dan kom je terug naar het niveau van... wij moeten allemaal zien dat we in ons achtertuintje de aardappelen verbouwen en de groenten en weet ik veel... om aan de korst te komen, er een geit op nahouden of een koe, wat het ook maar, enzovoort. Helemaal terug naar af, zonder economisch systeem, zonder geld, beginnen we helemaal overnieuw van de grond af aan. Het zou niet de eerste keer zijn dat dat gebeurt. Het is de enige manier. Of je gaat uitstelen... Dan bewapen je je, dan vorm je een leger en dan ga je op rooftocht. Het is wat mensen en volkeren altijd gedaan hebben. Maar uit gebrek aan besef van deze dingen en uit onwil om zich te onderwerpen aan God en zijn woord. Dat is wat het is. En dat is wat Petrus hier dus ook zegt. Hij zegt, ik blijf dit herhalen de rest van mijn leven. Elders heeft hij het over de dagen die ons over zijn in het vlees... Maar dat was in de eerste brief, meen ik. Ja, dat was in 1 Petrus 4, vanaf vers 3. Maar het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil verbracht hebben. En dus, vers 2 van 1 Petrus 4. Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, naar de wil van God. De tijd die over is in het vlees te leven. Dat is wat hij dus inderdaad nastreeft en wat hem betreft... betekent dat het getuigen van de Heer Jezus Christus en daarmee van zijn woord. Dat zegt hij ook in 2 Petrus 1 vanaf vers 16. Ik lees hem altijd wat anders dan gebruikelijk. Ik lees hem als, want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen, de kracht en toekomst. Hij heeft het niet over het verleden, maar hij heeft het over de kracht, het werk dus. Activiteit, de energie, kracht, dynamis, wat je maar wil. Maar de kracht van onze Heer Jezus Christus, dat heeft betrekking op zijn tegenwoordige werk. En de toekomst van onze Heer Jezus Christus, en u weet dat dat slaat op zijn wederkomst. Het gaat over het heden en de toekomst van Christus. Dat wil zeggen, in onze dagen is dat volgens Paulus de verborgenheid, dan wel verborgenheden van het koninkrijk en dus de roeping van de gemeente in onze dagen. En in de toekomst is het de openbaring van zijn koninkrijk. Is zijn wederkomst. Dat staat nog op Gods programma. Dat is daarmee dus actueel. Dat hebben wij u bekendgemaakt, zegt hij. En niet als navolgers van kunstelijk verdichte fabelen, maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Van zijn majesteit had ik ook wel aardig gevonden. Wij zijn aanschouwers geweest van Christus in verheerlijkte gedaante. En ik vind het opmerkelijk hoe hij dat hier uitlegt. Want kijk, Johannes zegt gewoon, we hebben de opgewekte Christus gezien. Petrus zegt dat trouwens ook, al in Handelingen 2 op zijn minst, waarvan God heeft hem opgewekt, waarvan wij getuigen zijn, enzovoorts. Maar hij heeft het hier over Christus in een verheerlijkte gedaante, of die verheerlijkte gedaante gezien is na de opstanding van Christus. Dat weet ik niet zeker. Ik waag het te betwijfelen. Zij zagen een man en ze herkenden hem niet, maar ze wisten wie het was, staat er bij gelegenheid. Of zo. Of zij zag een man en ze wist echt niet wie het was. Ze dacht dat het de tuinman was. En dat was ook zo. Leg ik een andere keer weer uit. De tuinman in de hof van Jozef, ja. Maar toen maar, het gaat mij maar om het idee van, is de Heer in verheerlijkte gedaante verschenen, ja of nee? Hij was opgestaan uit de dood. Maar Petrus zegt, wij zijn aanschouwers geweest. Let op de hoge term, aanschouwers. Dat veronderstelt enig theater. Nou ja, pracht en praal en protocol. Om het te allitereren dus. Pracht en praal en protocol. Wordt gezien, aanschouwers geweest van zijn majesteit. De vraag is wanneer dan? En daar staat er nou, toen wij hem gezien hebben op de berg der verheerlijking. Luister u maar mee. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanige stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Dubbele punt. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord. En dus dit is gebeurd. Als zij van de hemel gebracht is geweest toen wij met hem op de heilige berg waren. En tot vandaag weten we niet officieel welke berg dat was. Niet met zekerheid. En het doet er ook weinig toe. Want het hele beeld, want ik zie dat als het ware voor me, voor zover dat kan, dat hele beeld van die hoge berg met daarop de Heer Jezus in verheerlijkte gedaante, overigens samen met Elia en Mozes, is een uitbeelding van de tegenwoordige positie van Christus en daarmee ook van de positie van de gemeente. Vandaar dat de drie discipelen ook bij waren. De gemeente zelf in verheerlijkte gedaante wordt voorgesteld door Elia en Mozes. Maar dat is te lastig om nu uit te leggen, dus dat doe ik niet. Het gaat er maar om dat als Petrus spreekt over de verheerlijkte Christus, Christus in verheerlijkte gedaante, dan zegt hij, dat hebben wij gezien, dat was op de heilige berg. Ik moet u wel zeggen, dat was een teken, want Christus de verheerlijkte zal pas in de wereld gezien worden in zijn wederkomst. als hij als de Heere, als Jehovah dus, zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, volgens Zacharia 14. En zo verder. Of gewoon zoals het vele malen in de diverse evangeliën staat, dan zal de Zoon des mensen komen met grote kracht en heerlijkheid en de heiligen of de heilige engelen of die het maar waren met hem enzovoorts. Dat moet nog gebeuren. Maar Petrus, Jacobus en Johannes hebben een voorproefje gehad, die hebben Christus in de verheerlijkte gedaante gezien als uitbeelding van de tegenwoordige positie, tegenwoordige waarheid, tegenwoordige positie van Christus. En ik roep altijd in twee zinnen erachteraan, dat terwijl die drie discipelen de Heer zagen in verheerlijkte gedaante en uiteindelijk Jezus alleen op de berg der verheerlijking, waren de andere negen discipelen, of hoeveel het er maar waren, beneden aan de berg, bezig met het uitdrijven van een boze geest of van boze geesten. En dat lukte hen niet. Hebben die nog? Dat is die geschiedenis van die maanzieke knaap. Dat hangt samen, terwijl drie op die berg waren met de Heer in verheerlijkte gedaante, waren die andere negen beneden bezig om die boze geest uit te drijven. En dan kregen ze die voor elkaar, dat wordt ook uitdrukkelijk vastgesteld. En daarna werd die wel uitgedreven door de Heer zelf. Maar dat was na zijn wederkomst. Na zijn komst vanaf de berg, heb u dat? Met die drie discipelen. En in onze dagen is het nog zo, het gros van het christendom, om wat er verdoor moet gaan, is bezig boze geesten te verdrijven. Gaat ze niet lukken. Waanziek. Waanziek kan ook hoor. Maar gaat ze niet lukken. En een ander deel van de christenheid, en ik hoop dat u daarbij hoort, houdt zich daar niet mee bezig, maar ziet de Heer in verheerlijkte gedaante. Oké, overdrachtelijk. Maar bijbels verantwoord, want het staat in Hebreeën 2. Want daar staat, maar wij zien Jezus. Er staat, wordt niet gezien. En toch staat er, maar wij zien Jezus. He? Nu zien wij nog niet, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid. Toch, hè? Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. In overeenstemming met de beschrijving uit Psalm 8. Onder andere dan. Toen maar. Kortom, Peter zegt, wij weten wat wij prediken, wij kennen die waarheid, wij zijn een getuige van, niet alleen van de opstanding van Christus, van de opgestane als zodanig, we hebben hem in verheerlijkte gedaante gezien op de berg, waarbij die stem uit de hemel kwam, deze is mijn geliefde zoon. Wat vooral daarom interessant is, niet omdat het iets van doen heeft met een zogenaamde drie-eenheidsleer, maar de uitdrukking deze is mijn zoon in de welke ik mijn welbehagen heb, is daarom opvallend omdat de oorspronkelijke uitspraak staat in Jesaja en daar heet hij niet de zoon, maar deze is mijn dienstknecht. Jesaja 42 vers 1, over die knecht, deze is mijn knecht in wie ik al mijn welbehagen heb, enzovoorts. En hier is de knecht ineens de zoon geworden. En de ongelovigen, zal ik maar zeggen, die zeggen, kijk, dat is niet eens letterlijk geciteerd, het is gewoon onbetrouwbaar, want er staat niet zoon in Jesaja, enzovoorts. Maar iemand heeft het overgeschreven onder de naam van Petrus en nog verkeerd gedaan ook. En zo gaan die mensen dan uren door, want het is hun levenswerk om de Bijbel te bestrijden. En wij stellen vast dat degene die knecht des Heren was, op grond van bewezen diensten en op grond van zijn gehoorzaamheid, zijn geloof, zijn trouw, daar zijn ook een heleboel bijbelteksten voor waar dat staat, op grond daarvan is hij tot zoon gesteld. En dat wordt bevestigd bij de zogeheten verheerlijking op de berg, maar ook bij de dood van de Heer Jezus. Deze is mijn zoon. Grijpt vooruit op een toekomstige gebeurtenis. Verheerlijking op de berg grijpt vooruit op de opstanding en hemelvaart van Christus. En de andere gelegenheid, die van zijn doop. Maar dat is een uitbeelding van dood en opstanding. Het is ook gepast om daar die woorden te horen. En dat is ook inderdaad wat gebeurd is. Petrus zegt, we hebben dat gezien, wij waren daarbij. Johannes zegt, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Als des enige geborene van de Vader. Wanneer dan? En ook dan is het antwoord, net als dat van Petrus, bij de zogenaamde verheerlijking op de berg. Ja. Dat is één ding. Dat wil zeggen, we zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, maar we zijn aanschouwers geweest. We hebben het gezien. Begrijp je me goed? Wij hebben een probleem met onze zogenaamde wetenschap. In de eerste plaats, wetenschap is niet natuurkunde of techniek. Wij noemen dat wel science in het Engels, maar dat is een misverstand. Wetenschap is per definitie, klassiek, filosofie. Maar ook filosofie, en vervolgens alles wat we wetenschap noemen, zou moeten gebaseerd zijn op verschijnselen. In een onbewaakt ogenblik leggen ze dat uit en zeggen ze, wij bestuderen de verschijnselen en proberen die te verklaren in onderlinge samenhang. Maar het probleem is dat moderne, maar ook oude trouwens, wetenschappers dat niet doen. Die bestuderen niet de verschijnselen, die leggen de verschijnselen naast zich neer en beginnen zomaar zelf wat te bedenken. En dan wordt het fictie. En als het dan niet in overeenstemming is met de verschijnselen, dan ontkent men de verschijnselen. En vandaar dat de wetenschap nogal wat afval heeft. Het verdwijnt in de kast, in de beruchte la. Die lui hebben altijd ladenkasten, wist je dat? Toen maar, dan moet het spul daarin, want dan kunnen ze niks mee. En het past niet in het schema en dan verdwijnt dat in. Of ik dat nu chargeer, dus overdrijf. Ja, misschien wel, maar ik weet dat dat gebeurt. En het is niet uitzonderlijk, zo gaat dat. Past niet, die kan ik niks mee, die wil ik niet weten. En anderen zeggen, ja, maar als dat zo is, dan valt mijn hele systeem in elkaar. Dus weg ermee. Zo werkt dat. Dat is de mens en dat is deze wereld. Zo doet de duivel het ook. Wat niet uitkomt, dat druk je weg. En daarom heet het dat men de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. In zo'n boel dat hij dan maar zo'n beetje zit. Ik heb dat beeld nog niet bedacht. Dus ik mag er toch wel wat van zeggen. Wat ik ervan vind. Ik denk dat het typisch is voor al die godsdiensten. Men zit een beetje de filosoof uit te hangen. Niet gehinderd door enige praktische levenservaring of wat dan ook. Ja, ik weet het. Gautama, Boeddha Gautama heeft flink wat afgereisd. Ik weet het. Maar waarom wordt hij dan zo voorgesteld? Het is... Maar dit is de wereld der mensen. En dan zegt men, er is geen wetenschappelijke grond voor het bestaan van God. Nee, ik zeg u, ze hebben de redenering omgekeerd. Ze zijn uitgegaan van, oké, wat er ook gebeurt, bestaat geen God. Kijken of we nu een wereldbeschouwing kunnen ontwikkelen. En voor zover ze dat lukt, zeggen ze, kijk, het is ons gelukt, dus er is geen enkele grond voor het bestaan van God. Ja, zo kun je alles bewijzen, wat je maar wil. Dus dwaasheid vind ik het. En Peter zegt, nee, wij hebben het gezien. En bovendien zegt hij, ik zou er bijna aan voorbij gaan. Hij zegt, wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. En ik heb het u voorgelezen zodanig dat u geacht werd meteen de vraag te stellen, wie dan wel? Wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. Wie dan wel? Nou ja, kenmerkend voor al de wijsgeren en ook de theologie is de kunstig verdichte fabelen. Ik weet niet hoe het tegenwoordig is, maar ik herinner mij uit mijn jeugd, zal ik maar zeggen. Het kan toch nooit zo lang geweest zijn trouwens. Maar dat er nogal wat predikanten waren die dan overgingen tot het uitgeven van dichtbundels enzovoorts. Ze gingen kunstig... Ik weet geen namen meer, maar nogal wat predikanten die dan overgaan tot het schrijven van gedichten. Hoe heet die zangeres? En de vader was ooit... Oosterhuis. Dat was ook zo iemand, was een priester en weet ik veel. De kerk van wel gezegd en zo. Dichter, die heette dichter. Maar van huis uit theoloog en zo zijn er velen geweest. En ik heb zelfs persoonlijk iemand gekend die dacht van ik ga het goed doen, want dat evangelische dat is allemaal zo'n beetje... Nee, ik ga serieus, ga ik het aanpakken en ik ga theologie studeren. Dat heeft die man een jaar volgehouden en is overgeschakeld naar Nederlands. Dat wil zeggen Nederlandse literatuur. Theologie, is zijn geloof helemaal kwijtgeraakt. En toen schreef hij zo'n dik boek waarop hij gepromoveerd is over het gebruik van het woord romantisch in de zoveelste eeuw, zoiets. Jemig, daar heb je wat aan, zeg. En dat is wetenschappelijk. Over de betekenis en het gebruik van het woord romantisch in wanneer het maar was, welke eeuw. Want dat ben ik vergeten dan. Als u het boek zoekt, dan vertel ik u wel hoe die man heette. Ik heb het niet, maar ik heb die man goed gekend. Maar zo gaan die dingen. Men raakt dat dan vanzelf kwijt en gaat over tot kunstig verdicht. Vandaar dat de lui spreken over de Bijbel als poëzie. De dichter. En als je dat niet helemaal waar kunt maken, omdat je ook niet meer weet wat eigenlijk nog poëzie is, dan zeg je nou, het is proza, maar het is dan wel op kunstzinnige wijze, op literair verantwoorde wijze samengesteld. En de samensteller, men heeft het dan over de samensteller van de Bijbel, want het moet wel plagiaat zijn eigenlijk. Zoals hun eigen werk dat ook gewoonlijk is. Nou ja, goed, ik zeg weer lelijke dingen, maar zo gaan die dingen. Het wordt kunstig in elkaar gestoken. En zo zit het met Joodse leringen. Nou ja, ik kan het rustig zeggen, het staat gewoon in de Bijbel. Het heet Joodse fabelen, namelijk in Titus 1 vers 14. Zodat ik het niet verzin, hè. Joodse fabelen. En een beetje fabel is op rijm. Dan hoeft een fabel niet noodzakelijk op rijm, maar dan toch is het wel woord voor woord kunstig in elkaar gestoken. Dat heet Joodse fabelen. Dan hebben we nog gewoon fabelen in, ik zeg het maar even, in 1 Timotheus 1 vers 4 en in 2 Timotheus 4 vers 4, daar heet het fabelen. En dan heb je ook nog, excuses, maar je hebt ook nog oudwijfse fabelen in 1 Timotheus 4 vers 7. Maar naar ik weet, meer kan ik er ook niet mee. Daar staat graodes, vertaald met oudwijfs. Gelijkend op een oude vrouw. Graodes. Maar naar mijn beste weten had het moeten zijn graikos. En dan betekent het gewoon Grieks. En dat lijkt mij eerlijk gezegd zinniger. Niet omdat ik wat heb tegen oudwijfs, maar omdat ik dat begrip dan toch niet kan plaatsen. Hoezo? Wie zou zoiets serieus nemen dan? En waarom moet het tegen gewaarschuwd worden? Maar als het niet graodes is, maar graikos, ja, je krijgt mijn aantekening straks, dan kan je het lezen. Graikos, dat betekent gewoon Grieks en dan wordt het Griekse fabelen. Dat past wel, want dan maakt de Bijbel in het algemeen melding van de fabelen en bij gelegenheid van Joodse fabelen in Titus 1 vers 14 en Griekse fabelen in 1 Timotheus 4 vers 7. En als ze dan ook oud wijf zijn, ik weet niet wat dat is, dus daar kan ik verder niks mee. En dat er fabelen zijn, dat weet iedereen, want ja, sinds de Renaissance worden wij in het Westen doodgegooid met Griekse fabelen. Weet die oude Griekse cultuur die men naar boven gehaald heeft, dat noemt men Renaissance. Wedergeboorte van die Griekse wijsheden enzovoort, en van de taal ook trouwens, en al dat soort dingen meer. Niet al, maar het gros van wat ons in het Grieks van ouds is overgeleverd, is officieel fabelen. Dat wil zeggen, dat is poëzie. Nee, het rijmt niet, gewoonlijk niet, maar het is met een vers voet en zo, het wordt opgedreund. Ik heb mensen bezig gehad met het voorlezen, dan wel uit het hoofd leren van Homerus, de Ilias, Odyssee, wat het maar was, enzovoort, en dan hardop, dan stampt dat zo voorbij. Het is ritme, maar het is keurig in elkaar gestoken. En de fabelen, zal ik maar zeggen, die wij kennen van de Vos Reinaard enzovoort. Ja, het is altijd op rijm enzovoort. Zo zit het kunstig in elkaar. Het heeft iets met woord te maken en woord dat op verantwoorde wijze, op kunstzinnige wijze gebruikt wordt. En meer kan ik u daar niet op. Ja, ik kan wel, maar dat ga ik niet doen. Daar gaat u niet verder over in. Want kijk, het gewone platte gebruik van taal, zoals wij dat doen, dat is van oudsher niet zo bekend. Dat ging niet zo. Er wordt over nagedacht, over woord voor woord, zeker voordat je het opschrijft. Om het te laten bestaan, om het vast te leggen. Dan gaat het over vorm enzovoort. Nou ja, dan ben je dus bezig met literatuur. En dat probeert men in de Bijbel ook vast te leggen. Men maakt ons wijs dat de Bijbel in die zin ook literatuur is. En dat het rijm of ritme is. En ik moet u zeggen, de Bijbel is vol met stijlfiguren. Waarom ook niet? Dat is normaal. Maar voor de rest probeert men er iets van te maken wat het niet is. Want het zijn geen fabelen en het loopt helemaal niet op ritme en het rijmt ook niet. Ja, sommige uitdrukkingen. De adem, het leven en alle dingen. Zo heb je Noé en pas, weet u nog? Natuurlijk, dat zijn stijlfiguren. Dat komt inderdaad voor. En tohu, wabohu enzovoort. Dat rijmt op elkaar, woestheid en levigheid. Zijn woorden die dan aan elkaar gekoppeld worden. Maar dat wil niet zeggen dat de hele tekst geacht wordt te rijmen of in ritme te lopen of wat dan ook. Dat is maar wat men ervan maakt. Bovendien, in onze moderne literatuur herken je gedichten niet eens. Nou ja, wat ik altijd herken is wartaal en dan blijkt dat er gedichten zijn of zo. En, hoe had ik moeten weten dat het geen wartaal is? Het is wartaal, want het wordt niet duidelijk geformuleerd, wordt niet duidelijk iets uiteengezet. En ik kan het niet volgen. Gebrek aan oefening is dat. Oh ja, ik geef het meteen toe. En ze zeggen, nee, maar het is literatuur, het is kunst. Maar ja, dat heb ik ook met kunstzinnige voorstellingen van de moderne kunst. Daar begrijp ik ook nooit wat van. Ik zie er niks in. En je moet er vooral niet over nadenken. En als je er niet over kunt nadenken, dan is het dus niet logisch. Dan is het feitelijk niks. Enzovoorts. Maar wat de Bijbel betreft, het gaat niet om de vorm in de Bijbel. Dat zou trouwens betekenen dat er een bepaalde systematiek in zou zitten. En dat is niet zo. Als je de Bijbel echt bestudeert, dit vind je er niet in terug. Hoe komt het dan dat het toch is blijven bestaan? Dan moet ik u zeggen, niet omdat het kunstzinnig verantwoord is, zoals muziekstukken en boeken, literatuur enzovoorts, maar vanwege de inhoud. Omdat het de waarheid is. Een waarheid blijft altijd bestaan, hoe dan ook. Zie? En Petrus legt het ook uit. Want u weet wat het is, hè? Men heeft uitgevonden, er is geen God. En dan gaan we kijken of we daar een wereldbeschouwing op kunnen bouwen. En als je praat over de Bijbel, of als het gaat over de Bijbel, dan zegt men, de Bijbel is een boek dat is in de loop der tijd ontstaan, samengevoegd uit geschriften van allerlei mensen uit de loop der eeuwen, die om verschillende redenen en in verschillende vormen en met een verschillende sociale achtergrond, dan wel verschillende religieuze achtergrond, die stukken geschreven hebben, die zijn min of meer toevallig bewaard geworden door de Joden. Die vind ik helemaal absurd. Want de Joden trokken er zich namelijk niks van aan. En daarom zijn ze in de ballingschap gegaan, dat weet u toch, hè? Maar goed, dat vertelt men ons dan. En het is zo bij ons terechtgekomen. En dan zeggen ze nog, het is nog een Joods boek ook. Wat ook al niet zo is dus. Maar goed. En uit verschillende tijden enzovoort. En bovendien hebben ze nog van anderen overgeschreven. Dat is het verhaal van de bronnensplitsing enzovoorts. En zo hebben ze de hele Bijbel weggeredeneerd. En er dan toch van gemaakt, kunstig verdicht, want nou heeft iemand het toch bij elkaar gevoegd in een bepaalde volgorde en er wat verband ingelegd en hier en daar geknipt en geplakt, want zo heet het dan, plagiaten, je knipt daar wat weg en daar wat weg, Babylonische ballingschap en scheppingsverhalen bij elkaar geplakt en verhalen over de zondvloed bij elkaar geknipt en geplakt en al dat soort dingen meer. Maar zo is het nou eenmaal niet. En Petrus zegt daarvan, maar ik heb die dingen gezien. We hebben een verheerlijkte Christus gezien. En we hebben het profetisch woord, zegt hij. Dat is de hele Bijbel, feitelijk. Hij legt het trouwens hierna uit. We hebben een profetisch woord dat zeer vast is. En let op het enkelvoud van het profetisch woord. Dat best meervoud ook kunnen zijn, hoor. Maar hij schrijft het als enkelvoud, we hebben een profetisch woord. En in die dagen was de Bijbel nog niet samengesteld tot één boek. En niettemin zegt hij, we hebben een profetisch woord. Dat zeer vast is. Dat is het tegenovergestelde van, je kunt er alle kanten mee op. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt als een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichtte en de morgenster opga in uw harten. Het is een lange zin van Petrus doen in ieder geval, maar het betekent gewoon dat het licht van het woord van God zou schijnen in onze duistere harten om daar het licht te doen opgaan. Zodat Christus de morgenster in onze harten opgaat. Prachtige beeldspraak. Of het kunstig verdicht is, dat weet ik niet. Het is gewoon beeldspraak. Maar wel een hele mooie. En daarna neemt hij de hoofdzin weer verder, want hij zei, we hebben het profetisch woord. Behalve wat ik gezien heb, zegt hij, hebben wij het profetisch woord dat zeer vast is. En die zin gaat verder met, dit eerst wetende, de rest zou je een keer tussen haakjes moeten zetten. Het is zeer vast, dit eerst wetende, dat geen profetie der schrift, nog steeds een enkelvoud, der schrift, als één geheel, dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Dat wil zeggen dat geen profetie in zichzelf uitgelegd wordt of kan worden, of zichzelf uitlegt, verklaart. Geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. En dat is zo, want de profetie, let nog steeds op het enkelvoud van het geheel, de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens. Want eens mensen wil zeggen van een mens, eentje. Maar de heilige mensen gods. Ik had het vertaald met de heilige mannen gods. Eenvoudig omdat in het Oude Testament is de term man gods de aanduiding van een profeet. Minstens sinds Elia, de man gods. En dus profeten, de heilige mannen gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde, dat heet geestdrift, door de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben gesproken. En dat ze, dat hoort er helemaal niet tussen. Want de grondgedachte is dat de Bijbel één geheel is. Het is een enkelvoud, het is één ding, het is één boek, het is één schrift, het is het profetisch woord. En het is niet voortgebracht door allerlei verschillende mensen. Hoewel Petrus net zo goed weet dat het verschillende mensen waren die het hebben opgeschreven of gesproken of wat het maar was. In verschillende tijden enzovoorts. Maar hij zegt de Bijbel, de schrift heeft maar één schrijver. En het maakt de schrift tot één geheel. Dat is de Heilige Geest. En daarmee God zelf. En dat is volstrekt in overeenstemming met wat de apostel Paulus er ook over zei. Over de werking van de Geest die het woord heeft voortgebracht. En het komt natuurlijk overeen met hoe de Heer Jezus zelf met de schrift omging. Met de Bijbel omging dus. De Oude Testamentische geschriften als één geheel. En daarna, maar die heb je vast wel eens gehoord uit mijn mond. Als iemand mij vraagt, wat is er nou zo bijzonder aan jullie manier van bijbelstudie? Dan zeg ik, nou, het enige echte bijzondere is dat we de Bijbel inderdaad lezen en bestuderen als een geheel. Gek genoeg, want wij worden er altijd van beschuldigd dat we de Bijbel in stukken scheuren. Dat wij onderscheid maken tussen verschillende bedelingen. Weten die mensen veel waar het over gaat? Hebben ze een boekje gelezen? Of iemand heeft ze dat verteld? Maar dan heet het, wij scheuren de Bijbel in stukken. Maar als u mij vraagt, wij zijn de enigen die de Bijbel consequent nemen en in zijn geheel bestuderen. Als één geheel en doen wat hier staat. Namelijk, geen profetie is van eigen uitlegging. En dat betekent dat de ene profetie door de andere wordt uitgelegd. En dat de Bijbel zichzelf verklaart. En dat weet ik zeker, want er zijn voorbeelden genoeg van in het Nieuwe Testament. Hoe dat werkt. Zie? En hoe schriftgedeelten met elkaar vergeleken worden, uitspraken met elkaar vergeleken worden. En daarom, dat is niet kunstig verdicht, het zit ook niet systematisch in elkaar, ook niet qua vormgeving. Ook die structuur, die proberen ze ons aan te praten, maar die heb ik nog nooit ergens kunnen vinden. Zelfs mensen die het hebben over getallenstructuren in de Bijbel. Ik heb het nooit kunnen bevestigd vinden, hoe dan ook, op wat voor manier dan ook. Integendeel, het lijkt chaotisch, Maar dat is nou juist de beste garantie voor de betrouwbaarheid ervan. Neem de proeven op de som, neem de Bijbel als één geheel en vergelijk schrift met schrift. En je zal merken dat alles wat theologisch heet zich daartegen verzet. Gewoon omdat men geleerd heeft, bladzijde 1, inleiding tot de Bijbel, dat de Bijbel is voortgebracht door verschillende schrijvers in verschillende tijden, in verschillende omstandigheden, met een verschillende doelstelling enzovoorts. En iemand die oppervlakkig systematisch wat Bijbelstudie doet, leert dat. Wie geschreven door Jesaja, waarom geschreven, nou ja, enzovoorts. Met welk doel, en noem maar op. Ja, is dat dan niet zo? Ja, dat is zo, maar het doet onrecht aan de eenheid van de Bijbel. En voor die eenheid van de Bijbel, ja, dat kun je zo niet benaderen. Die eenheid, die vind je als in het Nieuwe Testament wordt aangehaald, de uitspraken uit Jesaja over die wegbereider, die voor de Heer de wegbereider zal, enzovoort. Uit Jesaja 40, met opzet ga ik er niet verder op in natuurlijk. Of de uitspraken uit Jesaja, aan wie is daarom de Heer eigenlijk geopenbaard? En wie zijn die lui die hem gevonden hebben, die naar hem niet vroegen? En wat is dat dan, de einden der aarde, waar het naartoe ging? En wat betekent dat dan, dat stromen van water uit zijn binnenste, uit zijn buik zouden vloeien, enzovoorts? En wat betekent dan dat Jesaja bij zijn roeping de hemel geopend zag, als het ware, en hij zag de Heer op een hoge en verheven troon, enzovoorts? Want Johannes zegt, dit zeide Jesaja toen hij van hem sprak en zijn heerlijkheid zag. En dringt nog niet door. Jesaja keek niet door een luikje in de hemel. Of zoiets. Hij zag een visioen van een verheerlijkte Christus. Een verheerlijkte Jezus dus, feitelijk. Men leest Johannes 12. Enzovoorts. En zoveel zaken die in het Oude Testament niet duidelijk zijn, en dus ook niet kunstig zijn in elkaar gestoken, het lijkt compleet verward dikwijls, die worden met hulp van het Nieuwe Testament op de juiste plek gezet en er worden toegelicht en worden in een verband geplaatst. Maak het hart deze volks vet, was toch in Jesaja 6. Geef hun ogen om niet te zien, oren om niet te horen enzovoort. Wat slaat dat in vredesnaam op? En het Nieuwe Testament zegt dat het slaat op de verharding, nou ja, niet uitsluitend, maar het slaat op de verharding specifiek in onze dagen van het Joodse volk. En hoe meer het het evangelie hoort, hoe meer het volk verhard wordt. Ik heb het over het volk, hè. Neem niet weg dat er altijd individuen zijn, zoals u en ik, denk ik, die zich van de massa weinig aantrekken en die gewoon de waarheid zoeken en die dus ook vinden. Ondanks hun achtergrond, ondanks de omgeving, het milieu, de cultuur waarin ze zijn grootgebracht, enzovoorts. Ja, soms dankzij dat, maar het heeft er niks mee te maken. Heb je dat nog? En zeker ook onder de Joden is dat zo. Natuurlijk. Maar onder alle volkeren. Iemand zei, wie had het over China? Oh ja, onze broeder had het er straks over China. En terwijl je zei, denk ik, ja, noemen ze zendingsgenootschap. Nou, de beroemdste die ik ken, de beroemdste zendingsgenootschap ter wereld, is China Inland Mission. Nou ja, verder zal ik u dat besparen. Maar China, juist in China is het evangelie gepredikt. Zeker wel. Alsof ze daar niet al religie hadden en cultuur hadden en veel ouderen dan het christendom feitelijk. Het is er wel gepredikt. En tot vandaag zijn na christenen. Er zijn altijd mensen die toch gehoor geven aan de boodschap van het evangelie, die echt op zoek gaan naar de waarheid enzovoorts. Daar zijn talloze voorbeelden van. Maar essentieel is dat wij goede gronden hebben om ons vertrouwen te stellen, niet maar op het bestaan van God ergens, maar op het woord van God en op de beloften Gods die in Christus ja en amen zijn. En als wij hechten aan de uitdrukkelijke verklaringen uit het verleden van mensen die erbij waren, die het gezien hebben en door de Heer zelf bovendien zijn ingewijd in de Bijbel als zodanig, op zijn minst 40 dagen lang. Ik zei toch op zijn minst. Dat is Handelingen 1, de eerste verse. Als je daar vertrouwen op hebt, ja, dan moet je wel geloven. Er zit weinig anders op. Maar ja, dat vertrouwen heeft men in onze dagen niet. Men beschouwt de mensen die in het verleden leven, beschouwt men als onderontwikkeld. Omdat ze nooit de zegeningen van de Franse revolutie hebben meegekregen, van de guillotine en dat soort dingen meer. Dus ze waren onderontwikkeld en ze wisten niet beter en ze hebben onzin opgeschreven. Maar wij weten wel beter, omdat wat ze opgeschreven hebben, dat checken wij. Dat controleren wij. Die woorden staan vast, die worden al de eeuwen door, zo net zo vast als ze hier staan, ons gegeven. En zou je gedacht zijn, wat die woorden een uitwerking gehad hebben, wel degelijk in de wereld en in de wereldgeschiedenis. En dan weer zeg ik dat dat niet de bedoeling was, niet echt. Het doel was de verzameling van uit die ongelovige wereld die de waarheid in ongerechtigheid en onderhoudt, de verzameling, de bouw van een gemeente van eerstgeborenen die zalig wordt niet op grond van enige religie, maar door simpelweg geloof in de beloften die God heeft vastgelegd in Christus. Onder het motto, degene die niet werkt, maar geloof, wordt zijn geloof niet alleen gerekend tot gerechtigheid, maar zo iemand is dan ook nog genomineerd om te worden aangesteld tot zoon. Hij wordt beschouwd als erfgenaam van God en mede-erfgenaam met Christus en is onderweg naar een hemelse heerlijkheid tot in eeuwigheid. Dat zijn wij. En dat is een demonstratie van Gods kant wat zijn genade vermag tegenover wat het menselijk denken vermag of wat al die religies vermogen. Die vermogen namelijk helemaal niks. Het leidt tot niks. Het leidt tot herhaling van zetten. Altijd weer. En altijd dezelfde fouten waarin de mens valt enzovoorts. Maar Gods woord blijft bestaan en doorstaat de eeuwen. En wat er ook verandert in de wereld, dit woord hebben wij tot vandaag. En het doet nog steeds zijn werk. En wat mij betreft, het is het levende woord van God. Dat wil zeggen, het verwekt leven, het geeft ons leven, maar het onderhoudt ons leven ook en het bepaalt onze levens. En dat is omdat het niet kunstig verdichte fabelen zijn, maar omdat het het woord van God is. En daar zullen we hem voor danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij hebben dit profetische woord dat zeer vast is en dat schijnt als een licht in onze duistere harten. Want van nature weten wij niets. Maar wij danken u dat u zich hebt bekendgemaakt. In uw woord, in de geschiedenis, in de natuur, op velerlei wijzen. Want u hebt van ouds tot de vaderen gesproken in verschillende tijden, veelmaal en op velerlei wijzen. En we danken u dat we dat woord nog steeds in ons midden hebben, dat we dat dagelijks mogen overdenken. Dat wil zeggen dat we dat dagelijks tot ons mogen nemen, omdat het ons voedt en opbouwt in het geloof en onze hoop en verwachting losmaakt van deze wereld om ons heen die de waarheid in ongerechtigheid en onderhoud en onze hoop vestigt op de spoedige vervulling van hetgeen de profeten gesproken hebben. Namelijk de verschijning der heerlijkheid van onze heiland alsnog. En dat in overeenstemming met wat al die profeten gesproken hebben en dus in overeenstemming met uw profetisch woord. In overeenstemming met heel de schrift en daarmee van de schriften die van u getuigen. We danken u daarom dat wij u mogen kennen en grond genoeg hebben om ons vertrouwen en heel ons leven aan u over te geven. Om te komen tot u en te zeggen, Heer, hier ben ik. En wij vertrouwen ons aan u toe. Vult u onze handen en onze levens, opdat uw naam in ons mag verheerlijkt worden. En dat is wat we ook nu u willen vragen. Dat uw naam in onze harten gebouwd zou worden. Dat u groot gemaakt zou worden in onze levens. En dat wij als zodanig getrokken zouden worden ook in de praktijk van onze levens uit deze tegenwoordige boze eeuw, dat we onafhankelijk daarvan zouden zijn, in elk geval in ons denken, opdat wij daadwerkelijk ons zouden toevertrouwen aan en overgeven aan u die ons zulke rijke beloften gedaan hebt. Beloften voor het heden als uw kinderen en beloften voor de toekomst als uw zonen en erfgenamen. En daarom, Vader, wij dragen elkaar aan u op. Wees u ons nabij, richt u ons oog op u en verheerlijk uw naam in ons op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.